de kerkraad, vooral de volgende afkondiging. Vanmiddag gaat uw eigen predikant voor. Volgende week, zondag 24 mei, dus op eerste Pinksterdag, gaat smokkens voor dominee Erfman Sloten de mokkendienst in uw eigen predikant in de middagdienst. En maandag 25 mei is het smokkens om 10:30 een Pinksterviering. Straks na de dienst is er koffiedrinken, ook de gasten zijn erbij van harte welkom. Van het verdere gemeenteleven, dinsdag 19 mei, is er 's avonds om 8 uur gebedsgrim in de kerk. Woensdag 20 mei is het uitje van de kinderclub voor de onderbouw. En is er 's avonds om 8:15 de opvoedkring. En donderdag 21 mei is 's morgens om 9:45 ouderenochtend. En 's avonds om 8:00 een gemeenteavond. En de inloop daarvan is vanaf 8:15. En voor de genoemde dataveld, zo de Heere wil en wij leven. Na de dienst kunt u vanuit de hal het blad zicht op de kerk weer meenemen. Ten slotte de collecten. De eerste is voor de diaconie, de tweede is voor pastoraat en eredienst en de derde voor de kerkdoop. Dij en de deurcollecte is voor de zending.
Nu ben ik iets beter verstaanbaar. Ja, ik hoop dat u alle afkondigingen meegekregen heeft. Voor de mensen thuis die nu pas wat horen. Hoort u vanmiddag denk ik de afkondiging nog wel een keer. Het was een heel verhaal namelijk. Dus tot zover, ik was net aan het einde gekomen. Tot zover de afkondigingen. Dus willen we met elkaar de dienst beginnen. Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt in der eeuwigheid en die niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gaan we de dienst voortzetten met elkaar te zingen uit Psalm 43, daarvan het derde en het vierde vers. Het derde vers: zendt Heere uw licht en waarheid neder en breng mij door die glans geleid tot uw gewijde tenten weder. En het vierde: dan ga ik op tot Gods altaren, tot God mijn God, de bron van vreugd, Psalm 43, het derde en ook het vierde vers. gemeente, stellen we ons ook vanmorgen onder de tucht en de belofte van Gods heilige wet en de samenvatting daarvan door ons Heer Jezus Christus gegeven. En als antwoord erop zingen wij Psalm 119 en daarvan het derde vers. Och, schonkt gij mij de hulp van uw geest, mocht die mij op mijn paden, mijn levenspad ten leidsman strekken. Ik wil dan uw wet, dan leefde ik onbevreesd. Psalm 119, het derde vers in antwoord op de lezing van Gods wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niets buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid van degene die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergene die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. En onze Heer Jezus Christus heeft deze woorden samengevat toen hij zei: Gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart, met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede eraan gelijk is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Gemeente, willen we samen de Heer bidden om zijn zegen en om de opening van zijn woord. Heere, almachtige, eeuwige God in de hemel, u die hoog in de hemel woont en u die laag op ons neerziet, u die hemel en aarde gemaakt heeft, u die ook ons geschapen heeft, u waarvan wij belijden dat nog geen haar van ons hoofd valt, of u weet ervan, u bent erbij betrokken, het gaat niet buiten u om. En Heere, dan buigen wij onze harten, dan buigen wij ons voor u neer en dan openen wij onze harten voor u. Wanneer we hier zijn samengekomen in uw huis, wanneer we thuis meeluisteren met deze dienst, dan roepen wij u aan. En Heere, dan doen wij dat niet in onszelf, maar dan doen wij dat in de naam van uw Zoon, de Heere Jezus Christus, als gemeente van de Heere Jezus Christus, door u samengeroepen, apart gezet om u te dienen, te loven en te prijzen. En Heere, wat een wonder dan dat u ons hier vanmorgen weer bij elkaar brengt, dat uw woord open mag gaan, dat onze psalmen mogen opheffen tot u die in de hemel zit, maar toch ook dat wij mogen luisteren naar wat u ons te zeggen heeft, dat we met alles wat ons bezighoudt tot u de toevlucht mogen nemen. En Heere, zo mogen wij het ook doen in het gebed. En Heere, dan hebben we het met elkaar ook biddend gezongen. Och, schonkt gij mij de hulp van uw geest. En Heere, dat is een gebed wat we toch wel elke dag, elke week mogen bidden. Maar het bijzonder deze zondag tussen hemelvaart en Pinksteren. Wanneer we afgelopen donderdag herdachten dat uw Zoon, de Heere Jezus, naar de hemel is gevaren. Hij daar is, ons ten goede. En Heere, wat is dat een onuitsprekelijk wonder. Dat hij van daaruit ook zijn Heilige Geest naar deze aarde wilde zenden. En Heere, daar moeten wij belijden. Dat wij zondaren in onszelf zijn, blind voor uw genade, ongevoelig voor de verkondiging van uw evangelie, moeten wij belijden dat als u niet in ons hart met uw geest werkt, die liefdevolle verkondiging van uw evangelie van ons afglijdt, langs ons heen gaat, we zonder u leven. Maar Heere, dan bidden we, och schonkt gij ons de hulp van uw geest. Wilt u ook vanmorgen met uw Heilige Geest in onze harten werken, om daar een liefde tot u, een verlangen naar u op te wekken wanneer wij nog zonder u leven. Om die liefde tot u elke keer te verdiepen, om ons te leren om uw getuige te zijn. Heere, geef ook dat we dan met vreugde en blijdschap toch mogen zien op uw Zoon, de Heere Jezus Christus, met verwachting ook toeleven naar Pinksteren, waar het wonder gebeurd is dat uw Heilige Geest werd uitgestort, monden werden geopend en harten werden vernieuwd. Heere, doet u dat ook vandaag. Open onze monden in het spreken, in het zingen van de psalmen, open onze harten ook voor uw evangelie. En wilt u zelf harten vernieuwen, levens veranderen, opdat we getuigen van u mogen zijn in ons leven. Ja, Heere, wij smeken dat van u af. De wetenschap dat we volstrekt afhankelijk zijn van de werking van uw Heilige Geest. Heere, wil het ook schenken in deze dienst. Geef uw zegen aan de koster, organisten, u die een taak heeft in deze dienst, de kinderoppas, wil het ook allemaal zegenen, opdat we verwonderd mogen raken, elke keer weer opnieuw, over wie u wil zijn voor zondaren. En Heere, dan bidden we voor hen die Een hart hebben wat ver bij u vandaan gehouden wordt. Mensen, gemeenteleden misschien wel die u uiterlijk dienen, maar waarbij er een hart is wat zonder u leeft. Heere, wil dat verbreken. Leer ons om met het hart te geloven dat Jezus Christus opgestaan. Ja, Heere, wil zelf met uw Heilige Geest dat in onze harten doen. En Heere, dan bidden we ook voor de gemeente als geheel, kerkenraad, predikant aan deze gemeente gegeven. Heere, stel hen dienstbaar aan u om die heroud te zijn van die heerlijke boodschap in uw naam, het evangelie te verkondigen. Heere, geef daarin alles wat nodig is. Vervul ons met uw geest en met uw kracht. En Heere, dat bidden we ook voor al die plaatsen waar uw evangelie uitgaat. Al die evangelisten, zendelingen door u geroepen, soms in donkere plaatsen, op moeilijke plaatsen. Heere, geef volharding om in gehoorzaamheid aan u dat licht te brengen daar waar duisternis is. Leer ons ook zelf om getuige te zijn op de plaats waar u ons roept, tegenover de mensen die u op onze weg plaatst. Leer ons zo het van u alleen te verwachten. Heere, wees ons zo in alle dingen goed en nabij. Wij bidden dat in de vergeving van onze zonden, om Jezus wil. Amen. We gaan het woord van de Heere open doen in Lucas, het laatste gedeelte. Het evangelie geschreven door Lucas. Dan lezen we vanaf vers 36, Lucas 24, vanaf vers 36. Daar lezen wij het woord van de Heere. En als zij van deze dingen spraken, stond Jezus zelf in het midden van hen en zei tot hen: vrede zij u lieden. En zij verschrikten, zeer bevreesd geworden zijnde, menen dat ze een geest zagen. En hij zei tot hen: wat zijt gij ontroerd, wat raken jullie in verwarring, en waarom klimmen zulke overleggingen in uw harten? Zie mijn handen en mijn voeten, want ik ben het zelf. Tast mij, raak mij aan en zie, want een geest heeft geen vlees en benen, gelijk gij ziet dat ik heb. Als hij dit zei, toonde hij hun de handen en de voeten. En toen ze het van blijdschap nog niet geloofden en zich verwonderden, zei hij tot hen: hebt gij hier iets om te eten? Ze gaven hem een stuk van een gebraden vis en van honingraten, en hij nam het en hij at het voor hun ogen. En hij zei tot hen: dit zijn de woorden die ik tot u sprak als ik nog met u was, namelijk dat het alles moest vervuld worden wat van mij geschreven is in de wet van Mozes en de profeten en de psalmen. Toen opende hij hun verstand, opdat zij de schriften verstonden. En hij zei tot hen: alzo is er geschreven, en alzo moest de Christus lijden en van de doden opstaan ten derde dagen, en in zijn naam gepredikt worden bekering en vergeving der zonden onder alle volken, beginnende van Jeruzalem. En gij zijt getuige van deze dingen. En zie, ik zend de belofte van mijn Vader op u, maar blijft gij in de stad Jeruzalem, totdat gij zult aangedaan zijn met kracht uit de hoogte. En hij leidde hem buiten tot aan Betanië. En zijn handen opheffende, zegende hij hen. Het geschiedde als hij hen zegende, dat hij van hen scheidde en werd opgenomen in de hemel. En zij aanbaden hem, keerde weder naar Jeruzalem met grote blijdschap. En zij waren alle tijd in de tempel, lovende en dankende God. Amen. Tot zover de schriftlezing. De tekst worden de versen 48 en 49 en ook 52 en 53. In 48 en 49 woorden die de Heer Jezus sprak voorafgaand aan zijn hemelvaart. Dan roept hij hen op en zijt getuigen van deze dingen. En zie, ik zend de belofte van mijn Vader op u. Maar blijft gij in de stad Jeruzalem totdat gij zult aangedaan zijn met kracht uit de hoogte. Daarna volgt de getuigenis van de hemelvaart. Dan in vers 52 staat er: en zij aanbaden hem, keerden weder naar Jeruzalem met grote blijdschap en waren alle tijd in de tempel lovende en dankende God. En voordat we daarbij stilstaan, gaan we zingen uit Psalm 143, het eerste, het tiende en het elfde vers. Vers 1: O Heere, wil mijn gebeden horen, neig tot mijn smeken gunstig oren, verhoor me, o oppermajesteit. En het tiende: leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. En het elfde: laat uw gunst mij niet begeven, schenk om uw naams wil mij om uw naams wil leven. Laat mijn ziel die tot u schrijft van haar benauwdheid zijn ontheven. Red mij om uw gerechtigheid. Psalm 143, het eerste, het tiende en het elfde vers. Onderwijl wordt er gecollecteerd voor de genoemde doelen. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, met elkaar staan we stil bij het laatste gedeelte uit Lucas 24. Zoals gezegd de versen 48 en 49 en de versen 52 en 53. Als thema boven de preek heb ik geschreven tussen hemelvaart en Pinksteren. De vreugdevolle verwachting. Dus tussen hemelvaart en Pinksteren, de vreugdevolle verwachting. De gemeente, jongelui, jongens en meisjes, het is vandaag de zondag tussen hemelvaart en Pinksteren. Afgelopen donderdag herdacht dat de Heer Jezus naar de hemel is gevaren. Een komende zondag, zo de Heer het geeft, is het eerste Pinksterdag. En die zondag die daartussenin ligt, de zondag van vandaag, die staat bekend als Weeszondag. De zondag waar aan de ene kant de Heer Jezus naar de hemel is opgevaren, maar aan de andere kant zijn geest nog niet is uitgestort. Nou, het wordt Weeszondag genoemd naar een tekst uit Johannes 14. Johannes 14, daar zegt Jezus op een gegeven moment: ik zal u niet als wezen achterlaten, maar ik zal u een andere trooster geven die bij u blijven zal. Dat is eigenlijk een eeuwenoude traditie geweest, ook in allerlei preekroosters die men vroeger wel gebruikte om op deze zondag dan altijd over deze tekst te preken. Dus vandaar dus die naam Weeszondag. Maar ik wil afvragen of die naam eigenlijk wel terecht is. Want als we de discipelen tegenkomen, Lucas doet er ons verslag van, tussen hemelvaart en Pinksteren, ja, dan zien we hen niet eenzaam en wanhopend bijeen als wezen die zich door iedereen verlaten voelen. Integendeel. We zullen zien dat we ze vol blijdschap in de tempel zien lovende en dankende God. Vol verwachting, vol verlangen, vol vreugde naar dat wat komen gaat. Het moment dat ze erop uit mogen gaan in de naam van de Heer Jezus. Die tijd zien we hen biddend de Heer Jezus verwachten. Wachten betekent niet niets doen. Wachten is niet wanhopen. Maar wachten, zullen we zien, is hier de van God gegeven rustperiode tussen hemelvaart en Pinksteren. Tussen de opdracht om het evangelie te gaan verkondigen, zoals de Heer Jezus voor zijn hemelvaart dat had verkondigd en inderdaad had aangespoord, en het moment dat ze ook daadwerkelijk op weg mogen gaan. Ze komen de discipelen tegen, die tijd tussen hemelvaart en Pinksteren, terwijl ze ja, toch min of meer stil zitten. Eerder de opdracht gekregen om allerminst stil te zitten, de opdracht om de wereld in te gaan, het evangelie te gaan verkondigen. Vers 47, in zijn naam moet er gepredikt worden, bekering en vergeving van zonden onder alle volken, beginnend van Jeruzalem. Dat is nogal een opdracht. De Heer Jezus gegeven voorafgaand aan zijn hemelvaart. De opgestane Heer Jezus die de discipelen toespreekt en verkondigt en hen oproept en hen aanspoort om de wereld in te gaan. Gepredikt moet er worden, bekering, vergeving van zonden aan wie? Ja, onder alle volken, over heel de wereld heen. Hoe zie je ze daar staan? Stel je eens voor, jongens en meisjes, jongelui gemeente, dat je een van die discipelen was. Je ziet ze daar staan, rondom Jezus. Jonge jongens, de meeste misschien net in de 20, misschien nog wel wat jonger. Jongens uit de praktijk, de meeste waren vissers. Gewend aan het besloten leven binnen het dorp. En ze werden waarschijnlijk visser om hun vader. Omdat hun vader en hun grootvader en dienstvader ook visser was. Heel veel van hun tijdgenoten verlieten misschien één keer in hun leven. Misschien af en toe eens de veilige omgeving van hun eigen dorp. Zeker niet mensen die gewend waren zoals wij dat wel eens gewend zijn. De wereld rond te trekken. Integendeel. Mannen die een aantal jaren achter Jezus aan hadden gegaan. Ook dat al zo'n enorme verandering in hun leven. Van de besloten wereld van visser zijn, gingen ze achter Jezus aan Israël door. Maar toen waren ze nog volgelingen, geen leiders. Jezus bepaalde waar ze heen gingen, waar ze rustten wanneer ze verder trokken. Ze luisterden naar Jezus, ze zaten aan de voeten van de Heere Jezus. Het waren volgelingen, discipelen, leerlingen. Nog geen leiders, geen voorgangers. Maar dat gaat dus veranderen, want de Heere Jezus stuurt hen erop uit om het evangelie te gaan verkondigen. Maar niet alleen bij hun buren. Niet alleen in Jeruzalem, een paar uur lopen verderop misschien. Nee, tot aan het einde der wereld. En ze moesten op weg. Zonder de zekerheid en de garantie dat ze ooit terug zouden keren. Zonder een telefoon om af en toe contact met het thuisfront te hebben. WhatsApp berichtje te sturen dat je aangekomen bent. Zonder internet om de route te plannen of... Nou, dat je alle files onderweg tegenkomt, integendeel. Ze moeten erop uit. Met een boodschap die weliswaar de meest heerlijke boodschap is die men kan verkondigen. Vergeving in de naam van Jezus Christus. Tegelijkertijd een boodschap waarvan ook Jezus had voorzegd dat hij op weerstand zou stuiten. Een boodschap die velen niet zullen begrijpen, waaraan men zich zal ergeren, die haat en afwijzing op zal roepen. Die maakt dat men hen als dwazen gaat zien. Die in een confrontatie brengt met het denken van deze tijd, waar mensen tegenover elkaar zullen komen te staan. Een prediking zal haat en afwijzing oproepen. Ze worden uitgelachen, weggejaagd, gevangen genomen, geslagen, gestenigd. En een groot deel van de mannen daar rondom Jezus zullen hun leven geven voor het evangelie. En als ze onderweg zijn, krijgen ze te maken met stormen, met aardbevingen, met rovers, met dieven. Ze zullen schipbreuk lijden, honger lijden, in gevaar zijn. Maar toch. Jezus stuurt hen op pad. Ga de wereld in, verkondig het evangelie. Met een menselijk gezien onmogelijke missie. Dat grote heidense rijk waar de afgoden gediend werden met alle macht die keizers en die machthebbers hadden. Om daar mensen in te winnen voor het evangelie van Jezus. Wat was hun enige wapen? Dat was hun stem. Het woord dat ze spraken. Om afgodendienaars en zondaren te brengen dat ze hun leven zouden veranderen en zouden toewijden aan de Heere Jezus. Dat men die man uit Nazareth, die gekruisigde, zouden erkennen en belijden als de Zoon van God. En toch, Jezus stuurt hen op pad. Er moet gepredikt worden in zijn naam, bekering en vergeving van zonde onder alle volken. Jullie zijn mijn getuigen. Dan stel je maar voor, jongelui, jongens en meisjes, als je in de sandalen van die discipelen stond. Wat een opdracht. Zou je niet bang wegkruipen? Heer Jezus, sla mij alstublieft over. En toch, dit is de opdracht die hij geeft, heel nadrukkelijk. Loopt de eeuwen en zijn velen zo geroepen door de Heere om dat evangelie te verkondigen. Hoeveel hebben niet deze discipelen gevolgd om, soms onder de meest moeilijke omstandigheden, het evangelie te gaan verkondigen. Denk aan William Carey, een van de eerste zendingspredikanten. In 1793 vertrok hij vanuit Engeland naar India. Samen met zijn vrouw en 4 kinderen. Staat er dan in zijn levensbeschrijving, zijn hulpmiddelen, staat er dan 1 wapen. Liefde. 1 begeerte. Het licht van God brengen in de duisternis. 1 strategie door leven, woorden en brieven. De onaanspeurlijke rijkdom van Christus verkondigen. Waarom? Omdat God hem riep. Zijn motto was: verwacht grote dingen van God. Onderneem grote dingen van God. En velen hebben op zo'n manier dat voorbeeld gevolgd, als evangelist, als zendeling onder de meest moeilijke omstandigheden op weg gegaan met deze heerlijke boodschap. Mensen die aanbellen en weten, achter elke deur kan een verrader zitten, het kan mijn leven kosten, en toch, en deed het. Ik wil u ook aanraden, lees eens van die boeken van de vervolgde kerk ook, of van zendelingen, evangelisten. Ze zijn beschamend en bemoedigend. Maar hoe zit dat nu met u en met jou? Worden ook wij ertoe geroepen om de wereld over te trekken? Die bijzondere roepingen die kan de Heer je geven als evangelist, als predikant, als zendeling, of op andere wijze een roeping die de Heer je geeft. Maar aan elke christen, elke gelovige, ja, op zijn minst toch die algemene roeping om dat evangelie te verkondigen. Dat is niet beperkt tot zendelingen, tot evangelisten. Niet iedereen wordt geroepen om de wereld over te gaan, maar wel geroepen om getuige te zijn van de hoop die in je is. Daar hoeven we niet per se voor naar de andere kant van de wereld. Daar kan de Heer je toe roepen. Maar hij roept ons wel, het ambt aller gelovigen, aan elke gelovige om getuige te zijn van de hoop die in hen is. Eenvoudigweg op de plaats waar God je gesteld heeft. Met de middelen die God je gegeven heeft, de talenten die je van de Heere ontvangen hebt. Of niet per se met grote woorden of vurige preken of zo. Het eenvoudig getuigenis van de hoop die in je is. Dat mensen van je weten, aan je proeven, dat die liefde van de Heere je hart doortrokken heeft. Dat in je levenshouding, je omgang met anderen, je weet en mensen merken, ja, wie de Heere voor je is. En zo roept de Heere een ieder van ons om getuige te zijn. Want dat is waartoe hij zijn discipelen aanspoort. Vers 48. En gij zijt getuigen van deze dingen. Getuigen. Weet jullie, jongens en meisjes, wat een getuige is? Wat doe je als je moet getuigen? Want mensen worden voor de rechtbank geroepen om getuige te zijn. Nou, als je getuigt, dan moet je eigenlijk, ja, alleen maar vertellen. Vertellen wat je gezien hebt. Of wat je ervaren hebt. Een getuige, een ooggetuige. Ja, die vertelt wat hij heeft gezien en meegemaakt. Echt, als er een ongeluk gebeurd is, hè, dat de politie om getuige vraagt. Als je dan net langs liep, je hebt het zien gebeuren. Nou, dan mag je vertellen wat je gezien hebt. Niets meer en niets minder. Ook zo roept hij die discipelen op om getuigen te zijn. Dat betekent dat ze ooggetuigen waren, erbij waren bij alles wat de Heer Jezus heeft gezegd en gedaan. De discipelen waren aanwezig toen Jezus rondwandelde over de aarde, hadden gezien hoe hij de wonderen deed, hoe hij doden opwekte, tot leven bracht, hoe hij de zieken genas, hoe hij predikte, jarenlang rondtrok. Ze waren aanwezig toen hij gevangen genomen werd. Ze hadden het gehoord, sommigen waren ook erbij geweest toen hij ter dood werd veroordeeld, aan het kruis genageld werd? En, belangrijker misschien nog wel, ze waren ook getuigen geweest van zijn opstanding. Ze hadden de levende Heere Jezus ontmoet. We hebben het gelezen, die ontmoeting tussen Jezus, de opgestane Heere Jezus en zijn discipelen. Hij had zichzelf laten zien. Wat moeten ze nu gaan doen? Nou, getuigen zijn van dat wat ze gezien hebben en gehoord hebben. Ze hoeven er niets bij te bedenken. Ze hoeven het niet zelf allemaal te bedenken. Ze hoeven geen ingewikkelde filosofie uit te dragen die bijna niemand begrijpt. Nee, eenvoudigweg vertellen wat ze hebben meegemaakt. Eenvoudigweg vertellen over wie deze man uit Nazareth is. Getuigen. Dat hij die gekruisigd was, is opgestaan en leeft. Getuigen van wie deze levensvorst ook voor hen persoonlijk is. De geweldige eenvoud daarvan mag ons toch wel ontroeren. Om getuige te zijn van de Heer Jezus hoef je geen ingewikkelde studies afgerond te hebben. Hoef je niet allerlei ingewikkelde dingen uit je hoofd te leren. Maar mag je eenvoudigweg getuige zijn van de hoop die in je is. Zo eenvoudig is het ook vandaag. Misschien dat u net wel dacht hè, toen ik zei, nou, je moet getuige zijn en je moet... Eigenlijk allemaal een soort evangelist zijn, dat je zegt, ja, maar daar voel ik me helemaal niet toe geschikt. Kan dat niet? Misschien geschikt voor mensen die veel meer weten van de Bijbel. Misschien denk je nu, ja, ik laat het wel een andere over. Ik moet eerst nog wat meer weten. Maar de Jezus zegt, wees maar eenvoudig getuige. Vertellen van de hoop die in je is. Van wie de Heere Jezus voor jou persoonlijk is. Van wat je van hem te weten hebt gekomen. Van zijn lijden, zijn sterven, zijn opstanding. Hoe hij zijn ziel gaf voor zondaren. Wees eenvoudig. Getuige van de hoop die in je is. Dat betekent wel dat er iets anders aan vooraf gaat. Je kan alleen getuige zijn van iets wat je gezien en ervaren hebt. Je kan niet getuigen van iets wat je van een ander alleen maar gehoord hebt. Dan is het voor alles nodig dat je een hart hebt wat de Heer kent, dient en lief hebt, wat door zijn genade is ingewonnen. Maar dan mag je eenvoudigweg getuige zijn van die hoop die in je is. Wij denken vaak, nou ja, als ik het gesprek aanga met anderen, ongelovigen, dan moet ik elke vraag die men stelt beantwoorden. Maar dat is niet wat Jezus vraagt. De Jezus zegt niet, ga elke discussie aan en win die discussie ook. Hij zegt niet, zorg dat je elke vraag kan beantwoorden die men maar te stellen heeft en ook nog eens een heel goed antwoord op hebt. Dat vraagt hij allemaal niet, maar hij zegt, wees getuige. Wees eenvoudig weg. Een getuige van Jezus. Ik heb daarmee een oproep dus aan een ieder van ons. Niet alleen die discipelen, maar een ieder van ons. Worden oproepen om zo'n manier te getuigen van deze dingen. Dat is de ene kant van het getuigen zijn. Eenvoudig weg vertellen van wie de Heere Jezus is. Maar de andere kant betekent getuigen zijn ook uitkomen voor de waarheid, ook als iedereen daartegen in opstand komt. Getuigen zijn betekent pal staan voor de waarheid, standvastig zijn, ook al komt iedereen daartegen in. Het Griekse woord, hè, misschien weet je dat wel, voor getuigen is martyro en ons woord martelaar komt daar vandaan. Dat is niet voor niets. Want de ervaring van velen door de wereldgeschiedenis heen, zelfs het groepje discipelen hier rondom Jezus, die zal hebben ervaren dat ja, getuigen zijn van de waarheid van Christus tegelijkertijd ons vaak ook tot martelaar kan maken. Belijden van de naam van Christus kan gepaard gaan met het lijden omwille van zijn naam. Ook dat kan de Heere van ons vragen. Zoals Polycarpus dat eens deed, hè, 86 jaar heb ik mijn Heere en Christus gediend. Hij heeft mij nimmer enig kwaad gedaan. Hoe zou ik mijn koning kunnen vervloeken die mij behouden heeft? En hoeveel mensen hebben niet de hoogste prijs betaald en betalen een hoge prijs voor het getuigen zijn van de Heere Jezus? Nergens zegt de Heere Jezus ons toe dat het makkelijk is. Dat is niet klein denken van die opdracht. Ook die discipelen niet, maar toch, hij roept. Wees mijn getuige. En nu worden de discipelen erop uitgestuurd. Hun rol als discipel, als leerling is afgerond. En nu worden ze apostelen, gezondenen in de naam van Christus. Om in naam van koning Christus, op gezag van koning Christus, te worden van koning Christus. Te spreken. Ze moeten op weg. De wereld in. Maar Jezus stuurt hen niet op een onmogelijke missie. Hij vraagt niet het onmogelijke van hen. Hij laat hen niet aan hun lot over. Hij zegt niet, nou ja, nu moeten jullie het maar zelf doen. Nee, waar de Heer een opdracht geeft, geeft hij altijd de kracht erbij. En dan komen we vers... Het volgende vers waar de opdracht wordt gegeven, vers 49, ik zend de belofte van mijn vader op u. Maar blijft gij in de stad Jeruzalem, totdat gij zult aangedaan zijn, bekleed met kracht uit de hoogte. En ze krijgen de opdracht om op weg te gaan, maar voordat ze op weg gaan staat er dat ze moeten wachten op kracht. Ik zend, zegt hij, de belofte van mijn vader. Dan moeten we denken aan de Heilige Geest die met Pinksteren is uitgestort. Een Oude Testament op beloofd en Joël bijvoorbeeld, hè, ik zal mijn geest uitgieten op alle vlees. Eerder had Jezus van die geest gezegd, hij zal u in al de waarheid leiden, hij zal mij verheerlijken, hij zal het uit het mijne nemen en u verkondigen. Het is die geest, die belofte van mijn vader, ja die zal ik aan u zenden, zegt Jezus. Wat moeten de discipelen doen? Nou, ze moeten daarop wachten. Wacht tot u aangedaan zult zijn met kracht uit de hoogte, staat er. Wat een schitterende manier om de uitstorting van de geest te beschrijven. Kracht uit de hoogte. De hoogte. Dat is wat het is. Hemel, het Pinkster. Dat God vanuit de hemel, de Heere Jezus, ja, kracht uit de hoogte zendt, levensvernieuwende kracht. U zult aangedaan worden met kracht. Ja, overkleed worden met kracht. Als een harnas wat je aandoet, wat je over, waarmee je overkleed wordt. U zult vervuld worden met kracht. Kracht uit de hoogte. Nou, dat is waar die discipelen tussen hemelvaart en Pinksteren verlangend naar uitzien. Dat moment dat ze met kracht worden aangedaan. Kracht waarvoor? Ja, om die opdracht uit te voeren die ze net gekregen hebben. Die onmogelijke opdracht om tot aan het einde van de aarde het evangelie te verkondigen. Om bekering en vergeving van zonde te prediken aan alle volken. Zijn eigen kracht is dat onmogelijk. Daarom zegt Jezus, nou ik zend u hemelse kracht. Heel nadrukkelijk draagt hij zijn discipelen op om te blijven wachten in Jeruzalem. Ze moeten wachten tot de Heer Jezus zelf die kracht vanuit de hemel gaat zenden. Ze mogen niet zelf aan de slag of vast op weg gaan. Nee, ze moesten wachten tot Jezus zelf vanuit de hemel zijn kracht op hen zendt. Die belofte vervult en ze als het ware aanvuurt om dan ook werkelijk op weg te gaan. En dat is de reden. Dat tussen hemelvaart en Pinksteren die discipelen daar ja, zitten te wachten. Stilzitten. Niet omdat ze er nu op uit zouden willen. Ook niet omdat ze ja, als wezen hopeloos en radeloos bij elkaar zitten, niet weten wat ze moeten doen. Omdat Jezus had opgedragen te wachten. Ja, wachten, dat weten ook jongens en meisjes wel, dat is ontzettend moeilijk. Als je een tijdje moet wachten, het ergert je een beetje, je wordt boos, het voelt misschien wel als verspilde tijd. Als je met een vriendje hebt afgesproken ergens en die komt niet of niet op tijd, dan sta je te wachten en hoe langer je wacht, als je niet oppast, hoe bozer je wordt. Wachten vinden wij verspilde tijd. Moet je maar 5 minuten op de bus wachten, wat doen we dan? Je bekijkt je telefoon, even het laatste nieuws, de laatste appjes terugreageren, misschien een mailtje versturen, want elke minuut van ons leven moet gevuld zijn. Groot gevaar. Wachten, wij vinden het zinloos. En toch, de Heere Jezus laat zijn discipelen wachten. Week 10 dagen. Best afvragen, waarom is nu niet onmiddellijk na hemelvaart, is het ook Pinksteren geworden, dat de Jezus op het moment dat hij in de hemel geweest is, er aangekomen is, nou misschien een uur later of zo, of dezelfde avond, of de volgende morgen, en zijn geest uitzendt. Ik denk dat er heel veel wijsheid van de Here in zit. Dat hij zijn discipelen wil leren, zonder mij kunt u niets doen. En dan moet je wachten. Daarmee iets van de volstrekte afhankelijkheid van de geest te ervaren. Ook later in hun missie, ook vandaag, moeten we dat elke dag weer leren. Die discipelen konden niet zelf die kerk gaan bouwen, maar ze moesten wachten tot God hen met kracht vervulde. Ze waren afhankelijk van de geest. Ze moesten wachten tot die geest kwam. Daar hadden ze geen zeggenschap over. Die konden ze niet even zelf erbij roepen. Nu is het wel tijd, Here. Die konden ze ook niet zelf opwekken. Die kunnen ze niet afdwingen. Die ontvingen ze van boven. Ook vandaag geldt dat in de kerk. Dat we van de geest afhankelijk zijn. Als de geest er niet in blaast, dan kun je nog zoveel op poten zetten, maar dan komt er niets van de grond. We zijn afhankelijk van de Heer. En soms in ons leven kan de Heer ons wel eens laten wachten. Niet omdat uw vragen, uw nood, wat dan ook in het leven, de Heer niet aangaat of hij er onverschillig over is. Maar om ons wel eens te leren, om te wachten op Hem. Nou, zo moesten ook de discipelen dat leren. Dat ze ook voor die missie die ze op weg zouden gaan, dat ze afhankelijk waren van de geest. Jullie jongens en meisjes wel eens gezeild hebben. Ik ging vroeger wel eens zeilen en dan kwam het wel eens voor dat je midden op het meer was en dat al de wind wegviel. En overal op het meer zag je alle zeilboten, zag je stilvallen. Degene met de motor, die gingen door, maar degene die afhankelijk waren van de wind, die vielen volledig stil. Dan kon je de zeilen hijsen, kon je alles in gereedheid brengen. Je kunt de meest ervaren zeilen zijn die er is, alles in gereedheid. Maar als er geen wind is, geen beweging. Totdat de wind dan in één keer weer opsteekt. En dan zie je de zeilen bollen en overal op dat meer zie je die zeilboten weer in beweging komen. Zoals ook met de geest. Zonder hem kunnen we niets doen. Maar daar waar de geest met kracht blaast, dan mogen we ook grote verwachtingen hebben. Meteen met Pinksteren zullen we het ook zien. Hoe duizenden op één dag tot geloof kwamen. En hoe er een missie begint die niet te stoppen is. Want aan het einde der aarde wordt het evangelie verkondigd. Maar hier. De stilte voor de storm. In afhankelijkheid van de Here moeten ze wachten op de Here. Ze moesten leren in alles afhankelijk te zijn van God. Zonder de hulp en de kracht waren ze tot niets in staat. Ook elke keer moeten we dat weer leren. Zonder mij kunt u niets doen. Maar tegelijkertijd ook die boodschap dat Gods geest het doet. Misschien dat u of jij wel zegt, nou ja, dat is toch zo en daarom zit ik en daarom wacht ik eigenlijk al jaren af tot de Heere eindelijk eens wat in mijn leven doet. God moet het immers doen, ik kan het niet zelf. Ik ben wel gereed, maar de Heere nog niet. Hè? Dat, zo kunnen we soms denken. Dan klinkt het als een verontschuldiging. Om ons met onze eigen onbekeerdheid achter onze eigen onmacht te verschuilen. Dat is een verkeerde manier van wachten. Laat ons daar nooit aan bezondigen. En wat doen die discipelen? Waartoe worden wij opgeroepen als we die 10 dagen moeten wachten tot het Pinksteren wordt? Hoe komen we hem tegen? Vlak nadat de Heer Jezus zegenen naar de hemel is gevaren, vers 52 en 53, vlak voor die geest en de wereld instuwt, met die opdracht van Jezus in hun hoofd. Zijn zegenende doorboorde handen op het netvlies naar de hemel gevaren. Ze moeten wachten op kracht uit de hoogte. Staat er dan, zij aanbaden hem. Keerden weder naar Jeruzalem met grote blijdschap. Waren alle tijd in de tempel lovende en dankende God. De boodschap, Gods geest moet het doen, bracht hen niet tot een doffe berusting. Maakte niet als ze dachten, nou ja, dan wachten we maar tot God het doet en laten we voorlopig doorgaan met ons eigen leven. Het bracht hen niet tot berusting. Maar het bracht hen tot vreugde, tot aanbidding en dankzegging. Het bracht hen dat ze vol verlangen opkeken naar de hemel met een hart vervuld van vreugde. Is dat met u en met jou? Is dat hoe je je voorbereidt op Pinksteren? Is dat wat die boodschap, Gods geest moet het doen, bij ons oproept? Geen berusting, maar diepe vreugde, aanbidding, heilige verwachting en grote blijdschap. Misschien beter deze zondag, kunnen we beter misschien de zondag noemen van de vreugdevolle verwachting. Want dat is wat die boodschap in die harten van die discipelen teweeg brengt. Geen wanhoop, maar een diepe vreugde. Eerste wat ze doen, is dat ze Jezus aanbidden. Laat zien dat ze begrepen hebben dat Jezus naar de hemel gevaren is. Dat Jezus God en mens tegelijk is. Met eer en heerlijkheid gekroond is. Aanbidden zoveel als verheven lofprijzen. Ze loven en prijzen de Heer. Ze geven de opgestane verheerlijkte Jezus alle lof en eer die hem toekomt. Ze aanbidden hem. Hoe kan het ook anders? Als je weet en beseft, getuige bent geweest van wat de Heer Jezus eerder gedaan heeft. Hoe hij de dood is ingegaan, ook voor de zonden van deze discipelen. Hoe hij de zaligheid heeft aangebracht en die zaligheid gaat uitdelen. Dan kan het toch niet anders of ja, er komt aanbidding voor de Heer in je leven. Aanbidding ook te maken met de belofte die hij gegeven heeft. De belofte van de Heere dat hij kracht zal zenden uit de hoogte. En de belofte van de Heere wordt altijd vervuld. Hij is niet naar de hemel gegaan om zich terug te trekken. Om daar te zijn en de wereld aan zichzelf over te laten. Maar hij blijft bij zijn kerk betrokken. Hij is de Christus die het heil verdiend heeft, maar die het ook uitdeelt. Nou, ook die belofte geeft de discipelen reden om God, om Jezus te loven. Hij is degene die de zaligheid uitdeelt door zijn geest. En wat doen ze dan? Ze keerden terug naar Jeruzalem hè, met grote blijdschap. Met grote blijdschap en vreugde keren ze terug hè, vanuit Betanië weer terug naar Jeruzalem. Zoals we zojuist afscheid moesten nemen naar de hemelvaart van Jezus. Het is al een verschil, hè, van die vorige keer dat ze ook afscheid moesten nemen van Jezus. Ook dat was op de Olijfbergen, niet ver van deze plaats. Dat was in de hof van Gethsemane op die avond dat Jezus gevangen genomen werd. Ook toen was Jezus van hen gescheiden. Toen was het omdat een woedende bende op Jezus aankwam, zijn handen aan hem greep en hem gevangen nam. Toen waren ze vol angst weggevlucht in diepe verwarring. Wat was het donker, wat was er veel pijn geweest in hun hart. Maar nu is alles anders. Deze tweede scheiding, de tweede afscheid is zoveel anders als die eerste keer. Want nu is de Heer Jezus zelf naar de hemel gevaren. Ze zullen hem niet meer lichamelijk ontmoeten, zoals in die 40 dagen en na de opstanding van Jezus. Maar toch, ze weten, hij is nabij. De Heer Jezus woont in de hemel. Hij is daar ten goede van zijn kerk en hij zal eens weer terugkeren. Kijk, en daarom is het bij dit afscheid een vreugde die overheerst. Hemelvaart leidt tot vreugde. Is het ook een vreugde in uw leven te weten dat Jezus in de hemel woont en van daaruit onze levens regeert? Mag troost geven, mag vreugde geven, ook in moeilijke omstandigheden. Er is een Heere Jezus, een zaligmaker in de hemel die over ons regeert. Nou, daarom gaan ze met blijdschap terug naar Jeruzalem. In Handelingen kun je lezen dat ze eensgezind bijeen waren in een opperzaal ergens in Jeruzalem, een groep mensen van ongeveer 120 personen, biddend en smekend. Nou, hier vertelt Lucas, hè, dat ze in de tempel waren, lovende en dankende God. Nou, dat spreekt elkaar niet tegen, maar het laat iets zien dat de lof aan God hun leven vervulde. Een bijzondere week moet dat geweest zijn. Alle tijd in de tempel, lovende en dankende God. Wachtend op het wonder waarvan ze wisten dat het zou gaan gebeuren. Zie ze daar in de tempel. Een groepje mensen die Jezus, die God dankt en looft. Onder het aangezicht van God, verwachtend voor wat komen gaat. Kijk, en daar eindigt Lucas zijn evangelie. De tempel. Dat is niet voor niets, hè, want Lucas' evangelie, weet ook jongens en meisjes denk wel, die begint ook in de tempel. Maar daar begon het, hè, met die engel, hè, die komt naar de priester Zacharias met die heerlijke boodschap te midden van de duisternis. Hè, het Heere Jezus zal komen. De verlosser werd aangezegd. Lucas 1 treffen we Zacharias aan, biddend bij het reukofferaltaar, biddend om verlossing, smekend om een verlosser. In de duisternis van de tijd zond God zijn zoon. En nu, iets meer dan 30 jaar later, opnieuw eindigt Lucas zijn evangelie in diezelfde tempel. Een groep mensen die God looft en prijst om wat de Heere gedaan heeft. Aan God alle eer. Kijk, en daar eindigt dat evangelie. Bij de lof en de eer aan God alleen. Kijk, en dan zijn we ook als mensen weer terug op de plaats waar we behoren. Waarvoor we gemaakt zijn. We zijn niet gemaakt voor onszelf, maar gemaakt om God te loven en te prijzen. Het gaat niet om onze eigen eer, maar om Gods eer. Niet op onszelf, om onszelf, maar om Hem alleen. En zo lovend en dankende God wachten die discipelen tot het wonder van Pinksteren. En gemeente, hoe is dat met u en met jou? Wordt nu ook jouw leven getekend door deze lof en dank aan de Heer? Door die blijdschap in Christus. Die persoonlijk getuige bent in je leven. van dat verlossende wonder van Gods genade, heb je weinig reden om hem te danken. Wie de Heer Jezus heeft leren kennen, nou die mag weten van die bevrijding in Christus. En die heeft alle reden om hem te loven en te danken. Laten we zo toeleven naar Pinksteren, verlangend. Dat werk van de Geest, vol verwachting om bekleed te worden met kracht uit de hoogte. En om zo getuige te zijn van de hoop die in ons is. Amen. We gaan zingen, Psalm 27, het derde vers. Of mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen. Hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. 27, het derde vers. Eindigen we met dankzegging. Ja, Heere, wij zeggen uw naam hartelijk dank. Om hoe u zich bekend maakt, om wat uw Zoon, de Heere Jezus, gedaan heeft. Zijn leven gegeven voor zondaren. En Heere, wat een wonder dat we samen met een ieder die u lief heeft mogen zeggen, hij deed dat voor mij. Waar ik de dood verdiend heb, ontving ik het leven. Waar ik voor altijd verloren moest gaan, mag ik eeuwig leven. Uw Zoon, Heere Jezus, gestorven en opgestaan uit de dood, hij leeft. En Heere, dan wat u was u het die ons het vanmorgen vroeg, een ieder persoonlijk wees getuigen van deze dingen. Heere, leer ons dat dan. Bekwaam ons daartoe. Geef ons de moed en de kracht om getuige te zijn op de plaats waar u ons roept. En Heere, dan bidden we ook voor hen die zich misschien wel bijzonder geroepen weten tot het ambt of tot zendeling, tot evangelist, jeugdleider of op welke wijze dan ook. Heere, wilt u zelf die roeping bevestigen en wilt u zelf dan ook laten zien dat u het bent die kracht wil geven uit de hoogte. Heere, dan moeten wij belijden dat wij in onszelf daar niets toe geschikt zijn, geen kracht toe hebben. Maar geef dan dat we met vreugde en verlangen omhoog mogen kijken naar die heerlijke belofte. Die belofte van u, de hemelse Vader, dat u kracht zult zenden uit de hoogte. Heere, dat we door die kracht gedreven toch mogen getuigen van de hoop die in ons is. Heere, schenk ons dat, wees ons daarin nabij. Wil ons vervullen met uw kracht en met uw geest. Wij bidden dat om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is de avondzang, het eerste, vierde en zesde vers. Vers 1, o grote Christus, eeuwig licht, niets is bedekt voor uw gezicht, die ons bestraalt waar wij ook gaan, al schijnt geen zon, al licht geen maan. In het vierde houdt ons gemoed voor u bereid, omdat het blij uw komst verbijt. Verwacht betekent dat daar een stil vertrouwen leeft, dat gij ons onze schuld vergeeft. In het zesde behoedt het ganse christendom. De avondzang, de versen 1, 4 en 6. Gemeente, verheft uw harten tot God en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen. Thank you.